The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Hartelijk welkom bij de 64ste aflevering van The Greenhouse Effect. Dit was de week waarin de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7... voor het eerst sinds de coronapandemie fysiek bij elkaar zijn geweest. En ook was dit de week waarin Biden uitsprak... toch voor het vrijgeven van COVID-19-vaccinpatenten te zijn. Maar deze week ging het vooral over de vraag... wie er nou de baas is binnen de Republikeinse Partij. Is dat nog altijd Donald Trump? Dat en meer bespreken we ook deze week weer met Mr. Greenhouse himself. Hi, Charles.
Hallo daar.
Hi. We beginnen met een fragment. President Biden wil dat de patenten voor COVID-19 vaccinatiespul vrij beschikbaar worden om mogelijk bedrijven die zich ook in de vaccinatieproductie willen storten. En hiermee komt hij een verkiezingsbelofte na. Maar kort geleden zei hij juist tegen zo'n waiver te zijn. Waarom is dit zo'n heikel punt, Charles?
Het is een heikel punt omdat het een mogelijkheid biedt om de productie ook van gepatenteerde medicijnen drastisch op te voeren. Mm. Het geeft de mogelijkheid om bedrijven die patenten zelf niet hebben, en dan gaat het uiteraard om coronavaccinaties, denk aan de Verenigde Staten Europa, met name ook aan landen buiten Europa. India is natuurlijk een heel pregnant voorbeeld met een kolossale nationale ramp daar langzamerhand. Ja. Het is wel een strijd, die waiver, zeg maar het loslaten, het schrappen eigenlijk van die patentbescherming, in ieder geval voor een tijdje, is een strijd met afspraken in de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, World Trade Organization. En Biden heeft dat nu afgekondigd, op verzoek overigens van vele tientallen andere landen, die zeggen, de situatie is nu zo nijpend, dat moeten we nu even doen. Het is overigens niet zo dat die bedrijven dan onmiddellijk al hun geld kwijt zijn, want hun argumentatie is altijd, we hebben in veel gevallen miljarden besteed aan het ontwikkelen van die medicijnen, dat moeten we wel terug kunnen verdienen. Nou, op zich een andere discussie, of je nou medelijden moet hebben met de farmaceutische industrie, mag je van alles van vinden. Het kan overigens wel zo zijn dat als een bedrijf zich het Pfizer of het Moderna vaccin een tijdje gaat maken en het recept daarvoor ook krijgt, dat ze voor een deel dan de eigenaar van het patent daarvoor gewoon wel betalen. Een soort fee, een soort bijdrage. Ze maken het dan en ze verkopen het en verdienen ze geld aan. En een deel van het geld moet, althans dat is het plan, nog steeds wel naar die bedrijven toe die oorspronkelijk dit hadden. Interessant is politiek dat dit een maatregel is die de farmaceutische industrie niet leuk vindt. Je ziet ook een aantal farmaceutische bedrijven verliezen op de beurs. Het gaat hartstikke goed met de beurs, maar die hebben voor een deel nu waarde verloren. Overigens nadat ze ontzettend gestegen zijn, hoor. Nog steeds geen medelijden met de aandeelhouders van deze bedrijven. Maar dat allemaal terzijde. Maar het zou uiteindelijk hopelijk toe kunnen leiden dat de productie van vaccins in de wereld drastisch omhoog gaat. En daar worden we allemaal beter van. Het is een politieke boodschap ook van Joe Biden in dit geval. Dit zou Trump waarschijnlijk niet gedaan hebben. Die zou waarschijnlijk banger zijn geweest voor die farmaceutische industrie, die ook geld geeft aan zijn campagnes en van andere republikeinen. Dus daar zit ook wel een klein politiek addertje onder het gras. Maar dat Biden dit gedaan heeft, is naar mijn oordeel nuttig en nodig en niet onverwacht.
Tegelijkertijd zou dat niet een precedentwerking gaan krijgen, dat de farmaceuten bij een komende pandemie of bij bepaalde ziekten die veel geld zouden kunnen opleveren, toch zeggen van ja, maar als de overheid er straks gaat ingrijpen, dan ga ik niet meer zoveel tijd en energie insteken.
Ja, nou dat risico brengen ze in ieder geval zelf naar voren. Aan de andere kant, het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is hun core business. Dus als ze zeggen, ja, dan gaan we dat niet meer doen. Ja, dat is alsof een patatbakker zegt, die stopt met patatbakken. Omdat jullie zeggen dat het zo ongezond is, maar die patatbakker blijft heus patatbakken, want het is de enige manier om geld te verdienen.
Zou je kunnen redeneren dat hij dan weinig winstmarge mee heeft, en dan kan hij gewoon eigenlijk zijn pijlen richten op andere medicatie die meer geld in het laadje brengt. Dat zou het
zijn. Ja, maar kijk, die farmaceutische industrie staat of valt bij innovaties, ook omdat patenten sowieso als vanzelf op een bepaald moment aflopen. Kijk, ik begrijp op zich de redenatie van die bedrijven wel. Ik heb wel eens mij laten vertellen door de mensen die hier echt verstand van hebben, dat het ontwikkelen van een goed medicijn, dat je op een gegeven moment wereldwijd uit wilt rollen, dat is ongeveer 10 miljard. 10 miljard. Ook door de enorme strenge regels, grote onderzoekingen die je moet doen. Heel veel proefpersonen, kost allemaal verschrikkelijk veel geld. Een goede vriend van ons zit in dit soort business. Als je hoort, gewoon één medicijn, in zijn geval een kankermedicijn, wat daarbij komt kijken, dat is onvoorstelbaar. Tegelijkertijd is nu de nood zo hoog. Hier in West-Europa, laten we eerlijk zijn, we hebben nog steeds een groot probleem, Verenigde Staten. God help je de brug over als het virus muteert en de bestaande vaccins het net niet meer doen en ze het weer ietsje moeten aanpassen.
Ja. En dat kan.
Op langere termijn kan dit wel een risico zijn, dat ze zeggen, ja, dat gaan we gewoon niet meer doen, die 10 miljard, of we hebben dat gewoon niet. Ja, dat zou de markt kunnen veranderen. Ik zou er op zich niet tegen zijn. Ik zeg dat met enige aarzeling, omdat het waarschijnlijk vergaande consequenties heeft. Maar dat je echt bij grote medicijnen, denk aan hartfalen, denk inderdaad aan dit soort virusziektes enzovoort, dat je misschien de overheidsbemoeienis groter maakt en zegt, we gaan het gewoon internationaal samen ontwikkelen. En dit is een soort publiek goed. Dit zou eigenlijk geen product moeten zijn, maar ik bedenk het ook met de plek hoor. Maar omdat de belangen zo geweldig groot zijn, in menselijk leed en menselijke levens gerekend, dat je de rol van de overheid, die de WTO nu voor een deel genomen heeft, die Wereldhandelsorganisatie, maar misschien moeten we toch eens fundamenteel anders gaan nadenken over dit soort producten. En moet je zeggen, ja, dit overlaten aan de tucht van de markt, hoewel ik daar in beginsel altijd, als het even kan, ontzettend voor ben. Maar als je de cijfers ziet wereldwijd, nog steeds, Victor, het is echt om te janken.
Nou ja, het legt ook iets bloot, hè, in de zin dat ik in zijn algemeenheid altijd al een beetje met argusogen tegen de hele farmacie aankeek. En dat wordt er daarmee toch niet beter op. Anderzijds, als dit met zo'n waiver nu dan wel goed zou moeten gaan, zou je ook kunnen veronderstellen dat het daarmee de pandemie sneller tot een einde zou kunnen brengen. Want de medische wereld stopt niet bij een bepaalde grens. Dus wij kunnen in het Westen wel vinden van, nou ja, laten we onszelf vaccineren en we zijn klaar. Maar dit heeft zulke grote consequenties, ook in hele andere continenten, dat ik wel vind dat we daar heel uniform met z'n allen collectief moeten zijn, zeg maar. En zeggen, joh, we moeten zo snel mogelijk uit die coronapandemie.
Nou ja, de WTO heeft nu dus een beetje de andere richting gekozen. Die wij ouderwetse linkse jongens hier in deze podcast nu niet kiezen. Die hebben gezegd van, we beschermen juist die patenten, omdat op de lange termijn ook de wereldbevolking erbij gebaat is dat er als een beest gewerkt wordt aan nieuwe medicaties voor allerlei kwalen. Die jij of mij morgen zouden kunnen overkomen. Dus blijf alsjeblieft zorgen dat er een gezonde farmaceutische industrie is. Maar tegelijkertijd, ja, in die vrije markteconomie zit je ook in een situatie zoals nu. En het is toch wel tamelijk uniek waar we nu mee zitten. Dus ik denk ook niet dat wat jij net een beetje suggereerde, van ja, nee, maar als je dit nu niet doet, joh, misschien gaat het allemaal heel structureel mis met die industrie. Dit is wel zo bijzonder, dat je misschien ook wel bijzondere maatregelen moet nemen. En dat het toch wel echt anders is dan een doorsnee, noem eens wat, bloeddruk, hart of kankermedicijn.
Ja, maar tegelijkertijd hoop ik dat wij wel een beetje wakker worden en dat we eens serieus politiek gaan nadenken of wij die marktwerking binnen de medische industrie op deze schaal, op deze manier willen voortzetten de komende decennia.
Nou, in zijn algemeenheid kun je over deze pandemie zeggen, en dat geldt hier voor West-Europa, dat geldt voor de Verenigde Staten, dat geldt voor landen buiten Europa, zie je een hele centrale, zeer sturende, actieve, activistische rol van overheden. En het zijn wel accentverschillen, maar uiteindelijk trekt toch in al die landen trekt de overheid de kar, ook in de Verenigde Staten, hier in Nederland, andere Europese landen, ontwikkelingslanden, als ik ze zo nog mag noemen. Overal is de overheid toch de grote centrale speler, die echt de bepalende speler is in dit gevecht tegen die epidemie. En ik vind dat, ik behoor niet tot degene die zeggen van, nou, maar die overheid altijd bureaucraten en saaie ambtenaren, het wordt allemaal niks. Ik ben een fan gemiddeld met alle tekortkomingen van dien van de overheid. En in dit geval, ik vind het er van alles mis is gegaan hier in Nederland, maar zonder overheid, God help je de brug over.
We hebben helemaal een probleem. Ander thema van deze week. Binnen de Democratische Partij wordt er gewaarschuwd dat er verlies kan worden geleden bij de midtermverkiezingen. Wanneer de partij niet inbindt op de progressieve vleugel. En door woke te zijn, zouden ze mogelijk kiezers afschrikken en de rechtse media munitie geven. Maar woke, wat wordt er bedoeld met deze term, schouw?
Ja, wokeness. Ja, het is geen term die heel erg gebezigd wordt in onze generatie, Victor. Maar wokeness, ja, misschien dat jonge mensen zeggen dat ik het als oude man helemaal verkeerd uitleg. Maar toch een soort coolheid, een soort... wij zouden vroeger hebben gezegd hip of blits. Dat je...
Sorry.
In de tijd dat we nog baaldagen hadden en zo. Nee, maar om een beetje cool te zijn en inderdaad meegaan met je trend enzovoort. Dus er staat een prachtig interview, ik raad het iedereen aan, met James Carville bij Fox. Dat is niet Fox met een F, maar Fox met een V, V-O-X. Die heeft het hier uitgebreid over. En die James Carville, als je hem gewoon googelt, en googelt James Carville met een C-A-R-V-I-L-L-E en wokeness, dan komt het interview er als vanzelf uit. En die waarschuwt hier heel erg voor. En die James Carville is een buitengewoon interessante man. Oud-medewerker ooit van Bill Clinton, democratisch strateeg. En ik heb wel eens de uitspraak van James Carville gejat. Meestal wel keurig met bronvermelding. Die ooit zei over de Democraten. Hij is een rasdemocraat. Getrouwd overigens met een rasrepublikein. Mary Madeline heeft lang bijvoorbeeld in de Bush White House gewerkt. Echt een steile, zeer harde partijganger in de Republikeinse Partij. En hij dus is op dezelfde manier, maar dan aan de democratische kant.
En die slapen in één bed, zeg maar.
Die details ken ik niet, maar het moet wel een interessant huishouden zijn. Laat ik het zo neutraal formuleren. Maar
deze James Carville bij de eettafel.
Ja, die hebben altijd wat te bespreken. Ja. En ik ben blij dat ik hun buren niet ben, maar dat is even. Maar James heeft ooit de one-liner bedacht. The Democrats never miss an opportunity to miss an opportunity.
Oh ja.
Die herinner je misschien, heb ik vast wel eens gebruikt.
Ja, heb je vast gebruikt.
En daar heeft deze James Carville ontzettend gelijk in, omdat... Elke keer, het is een beetje zoals de Partij van de Arbeid heel lang gedaan had. Dan ging het op een goed moment goed en dan begonnen ze weer zoveel ruzie te maken. Van ben ik wel links genoeg? En echt, daar doet het een beetje aan denken. Mm-hmm. En hij heeft bijvoorbeeld één, toch wat treffend voorbeeld waarvan ik denk van ja, je hebt wel een punt. De Democraten zijn natuurlijk populair bij minderheden in Amerika. African Americans, Hispanics, überhaupt immigranten enzovoort. Ja. En dan zegt James van ja... Dan hoor je van die democratische leiders, hoor je dan praten over, heel neutraal en politiek correct, communities of color. Je mag niet meer zeggen een zwarte neighborhood of een Hispanic neighborhood. Of nou daar wonen wel veel homo's, dat mag allemaal niet meer. Dus een diverse community of een community of color. En ik hoor het hem bijna zeggen, je kunt het terugluisteren trouwens als je het leuk vindt. En hij zegt, hou nou toch eens op. Praat nu de taal van de mensen die daar wonen. Die wonen gewoon in een black neighborhood.
Ja.
Punt. En daar komt nog bij, dus punt 1, dat is een beetje taalgebruik. Hij heeft het over de faculty lounges. Dat zijn dus zeg maar de lerarenkamers op linkse universiteiten. Daar heeft hij het dan over. En die faculty lounges waar al die professoren en wetenschappelijk medewerkers elkaar diep in de ogen kijken en elkaar zeggen, nou ja, ja, maar wij zijn toch wel hartstikke links en we zijn toch wel hartstikke progressief en die republikeinen zijn van die sukkels. En hij vindt dus dat het debat in democratische kring veel te veel bepaald en gestuurd wordt door de wokeness, nou ja, ook heet woord, van dit soort lieden. En dat zijn niet de mensen die de taal van de Amerikaanse Henk en Ingrid spreken. Waarom is in Nederland een van de redenen dat Geert Wilders zo populair is, dat hij een taalgebruik heeft, spreekt op een manier waarvan je nooit denkt, wat zou die nou bedoelen?
Nee,
maar ook tante Beppe mij hier om de hoek in Utrecht heeft nooit dat ze denkt van, wat zegt hij nou eigenlijk? Want iedereen weet heel precies wat Geert zegt. Thierry is een ander geval. Maar Geert Wilders doet dat briljant. Mm-hmm. En als je dat gewoon op een goede manier doet, zegt hij, zul je nooit als democratische partij al die kiezers die in de loop van de jaren zijn overgelopen naar de Republikeinen, die onderkant, lage inkomens, slechte huisvesting enzovoort, die zul je nooit, die allemaal weggelopen zijn naar de Republikeinen, nooit allemaal terughalen. Maar laten we nou eens beginnen met te proberen van die groep 5-6% terug te halen door ze gewoon aan te spreken op de manier waarop ze graag worden aangesproken, één, en waarbij ze snappen wat je bedoelt. En als we die 5-6% binnenhalen, dan zijn we spekkoper.
Ja.
En hij vindt dat dat is onvoldoende gebeurd. En vandaar dus, hij heeft het niet gebruikt in het interview, they never miss an opportunity to miss an opportunity. Raak gezegd, slimme man, leuk om het interview als je geïnteresseerd bent eens helemaal terug te lezen.
Maar dan eigenlijk zeg je ook in een hoop woorden dat die retoriek wat gematigd zou moeten worden.
Ja.
Maar zou dat ook niet juist in het nadeel van de Democraten kunnen werken als je dat gaat temperen?
Ja, nou ja, het is waar James het ook wel over heeft en anderen ook, en dat weten we ook allemaal. Het is natuurlijk een brede coalitie. Het is een land met twee partijen, dus aan beide kanten zit je met een brede coalitie. Bij de Republikeinen zit die onderkant, zit die blue collar, de Archie Bunkers die we wel eens eerder besproken hebben, maar zitten ook gewoon rijke mensen. Rechtse Joods-Amerikanen, rechtse Latino's, er zit van alles. Het is altijd een brede coalitie, omdat je met zo'n twee partijstelsel zit. Maar voor de Democraten, zegt Carville, het is te krap wat we nu hebben. Het is precies 50-50.
Ja, je loopt 50-50 de grote gevaar dat je ze net kwijtraakt. Daar gaat het
En door het systeem moeten de Democraten veel meer stemmen binnenhalen dan de Republikeinen om die 50-50 te handhaven. Ik heb vandaag nog eens een berekening gezien waarbij is gekeken hoeveel mensen de 50 democratische en republikeinse senatoren nu eigenlijk vertegenwoordigen. En dan kijk je dus naar de staten waar ze vandaan komen. Nou, jij kent het systeem. Californië, met meer dan 40 miljoen, heeft evenveel senatoren. Twee namelijk, als Wyoming, Montana en South Dakota. Die hebben er minder dan 1 miljoen. Die hebben allemaal twee senatoren. En de republikeinen hebben nu het geluk dat ze veel vaker zo'n staat met een kleine bevolking vertegenwoordigen dan de democraten, die vaker een staat vertegenwoordigen met een grotere bevolking. Heel simpel. Die 50 republikeinse senatoren vertegenwoordigen 40 miljoen... u hoort het goed, meneer Chauvier, 40 miljoen mensen minder dan die 50 democratische senatoren. Dus even terug naar James Carville. Je moet als democratische partij het in aantallen stemmen veel beter doen dan de republikeinen om überhaupt op 50-50 uit te komen.
Ja.
Het is verbijsterend.
Het is eng. Het is echt eng.
Nou, het is extreem ondemocratisch. Ik denk wel eens als het omgekeerd het geval zou zijn, dan zouden de Republikeinen echt een stampij en een herrie maken. Dat zou oorverdovend zijn. Maar goed, het staat zo in de grondwet. En jij snapt ook dat die grondwet voorlopig niet veranderd wordt. Dan heb je een procedure nodig met ook 3/4 van de stemmen zo ongeveer. Dus dat gaat niet gebeuren. En goed, het staat zo in de wet. En de grondwet hebben ze ooit bedacht. Dat wisten ze dan ook niet dat dit het gevolg zou zijn. Maar het is het wel. Dus Carville zegt, als we een blijvende meerderheidscoalitie willen hebben om ervoor te zorgen dat we in 2022 het congres in meerderheid behouden en in 2024 een goede opvolger kiezen voor Joe Biden, dan moeten we ophouden met taalgebruik waarvan een deel van Amerika zegt, what the fuck are you talking about?
Ja, en dat is dus een beetje wat dan eigenlijk link wordt. Maar als we het over de linkerkant hebben, waar de gevechten zijn over wie nou de macht heeft en hoe het moet, dat is aan de rechterkant ook zo. Want deze week barst een flink gevecht los in de Republikeinse partij, met in de rechterhoek de Trump-loyalisten en in de linkerhoek onder andere Mitt Romney en Liz Cheney. Die laatste stemde in januari voor de impeachment van Donald Trump. We hebben twee geluidsfragmenten, Charles.
Now, you know me as a person who says what he thinks, and I don't hide the fact that I wasn't a fan of our last president's character issues. And I'm also no fan.
I think she's got real problems. I've had it with her. It's, you know, I've lost confidence. Well, someone just has to bring a motion, but I assume that will probably take place.
Hier horen we dus dat hij eigenlijk geen vertrouwen meer heeft in Liz Cheney. En dat is wel op zich leuk, want hij heeft dus niet doorgehad dat deze opnamen gemaakt werden. Het was voorafgaand aan een interview op Fox News. En laat ze dus ontvallen dat er een motie ingediend zou worden over de toekomst van Liz Cheney als conference leader. Waarover liggen allereerst de Republikeinen nou weer zo met elkaar overhoop?
Nou, om te beginnen moet je altijd geweldig oppassen met open microfoons. Omdat het ook vaak gewoon ingestoken is. Of vaak, dat gebeurt. Maar inderdaad, deze McCarthy zegt van ja, I'm done with her. Ik heb er genoeg van. Ze is de nummer 3 in de fractie van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Representative. En we weten, daar zijn democraten in de meerderheid. Maar die meerderheid is geslonken bij de verkiezingen van afgelopen november. Je noemde net Mitt Romney en Liz Cheney, deze republikeinse afgevaardigde, de linkervleugel. Dat is eigenlijk niet correct. Romney, een beetje op de gematigde vleugel. Die Liz Cheney is hartstikke rechts. Ja. Die zit politiek gezien solide op de rechtervleugel van de Republikeinse partij. Ze zit niet, ook niet solide, helemaal niet solide zelfs, in het pro-Trump kamp. Zij heeft gezegd, hou op met die kletspraat over het stelen van de verkiezingen. Hou op met het populistische geklets van Trump. We moeten gewoon terug naar de oorspronkelijke, rechtse, conservatieve waardes van de Republikeinse Partij. En Liz Cheney, de dochter overigens van Dick Cheney, de voormalige vicepresident. Het is een politiek geslacht.
Ja.
Wat al tientallen jaren meegeeft. Papa Cheney zat al in de White House van Richard Nixon in de vroege jaren 70. Kun je nagaan, zo lang lopen ze al mee met z'n allen. En waar nu de Republikeinen op uit zijn, is om de simpele reden, niet omdat ze van die politieke meningsverschillen hebben, maar puur omdat Liz Cheney zegt, Trump liegt en Trump bedriegt en dat moet stoppen. Dat is onze partij onwaardig. Puur dus op waardes, politieke waardes, haar partijgenoten aanspreekt, wordt ze koud gesteld. Zowel in de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden in Washington, als in haar thuisstaat, Wyoming, ook zo'n kleine staat, toch met 2 senatoren. Volgens mij heeft Wyoming ook minder dan 1 miljoen stemgerechtigden uiteindelijk. Maar goed, het is zo. Maar het is dus puur op grond van het feit dat ze niet de slippendrager, politieke slippendrager wil zijn van Donald Trump en de Trumpies. En dat is de enige waar het om gaat. En ze hebben nu het lef, die Republikeinen, om te zeggen, wij gaan die Liz Cheney, die gaan we koud stellen. En we zullen zorgen dat ze de machtspositie binnen, ze kunnen er niet uit de fractie zetten, of uit, in ieder geval niet uit het Huis van Afgevaardigden. Ze is daar gekozen en zit daar tot november 2022. Maar we gaan er wel uit haar leiderschapspositie binnen de Republikeinse fractie duwen. En dat is heel vergaand en zeer ongebruikelijk. En een geweldige gok, volgens mij.
Nou, dat is wel grappig. Thijs Barendrecht, die deze show helemaal voorbereidt, die heeft ook eigenlijk een fragmentje weer kunnen vinden over Liz Cheney. Want het is een heel ander thema nog. Het gaat niet alleen over het Trumpisme, maar het gaat ook over het conservatisme. En dat betekent dus eigenlijk, het gaat over het homohuwelijk. We luisteren eventjes.
You talk about your position against same-sex marriage. Your sister Mary, who is married to a woman, put out this post. She said, for the record, I love my sister, you, but she is dead wrong on the issue of marriage.
Yeah, and I love Mary very much. I love her family very much. This is just an issue on which we disagree.
Liz Cheney is het dus niet eens met haar zus over het homohuwelijk, terwijl haar zus getrouwd is met een vrouw.
Ja.
Vertel eens, Jal, wat is Liz Cheney op dit gebied eigenlijk? Wat zijn haar standpunten hierin? Weet je dat?
Nou ja, zij is gewoon tegen gay marriage. Terwijl haar eigen zus lesbisch en getrouwd met een vrouw, zoals je terecht zegt. En dat heeft dus nu allemaal een beetje bekoeld. Hoewel Liz Cheney is natuurlijk elke dag voorpagina nieuws nu, omdat ze dus uit haar machtspositie wordt geduwd. En komt dit allemaal weer naar boven. En die